Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, leuk dat je luistert. Mijn gast van vandaag is Pippi Lotta Jerna. Ze doet fotografieprojecten met haar familie, maar net iets anders dan je zou verwachten. Zo toont haar afstudiewerk bijvoorbeeld de vele manieren waarop de moeder van Pippi Lotta zou kunnen doodgaan. We zien haar verdronken aan de rand van een meer liggen, aangereden aan de kant van de weg, verkreukeld in een gecrashte auto of, als een klassieke pietà, liggend in Pippi Lotta's armen. Deze vrij serieuze foto's worden afgewisseld met meer komische scenario's. Als mama met een gapende hoofdwond in de tuin ligt, na een val bij het lappen van ramen, zit Pippi Lotta bovenop haar om de boel eens lekker van dichtbij te kunnen fotograferen. Ook kruipt ze bijna letterlijk in de huid van haar moeder door het dragen van een soort pak of lijkzak die van top tot teen bedrukt is met de levensgrote afbeelding van haar moeder. In het werk Please Pierce Your Bones Into Mine zien we de interactie tussen Pippi Lotta en haar oud-tante Jacoba Manders. Het zijn prachtige foto's van een levendige oude vrouw. Haar haar vol met krulspelden bij de kapper, zittend bovenop Pippi Lotta die op handen en knieën over de vloer kruipt of met een breed lachend hoofd bezaaid met rode lippenstiftkusjes. Deze serie bereikte vorig jaar februari haar einde toen Jacoba overleed en Pippi Lotta 10 minuten na haar overlijden de laatste foto van de reeks nam. Welkom Pippi Lotta, fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Laten we beginnen bij jouw moeder. Op welk moment bekroop jou de gedachte, laat ik nou mijn moeder eens fotograferen alsof ze net is doodgegaan?
Ik denk dat dat komt vanuit persoonlijke angst om haar te verliezen. Waarbij dat voor mij een hele logische vertaalslag was om dat eigenlijk die toekomstige scenario's in het nu uit te voeren. Zodat ik mezelf kan voorbereiden op misschien wat ooit mag gaan komen. En ook wel een stuk van, kan ik de dood controleren? Kan ik die beheersen? Kan ik daar misschien wel een toverspreuk overheen gooien? Zodat ik dat eigen kan maken.
Want dat kun je doen als je een foto in scène zet, dan heb je de regie.
Absoluut.
Ben jij de baas?
Absoluut. En ik denk dat fotografie daar voor mij ook het perfecte medium in is. Is omdat het natuurlijk een waarneming is en een documentatie van wat het is. Dus je zou zeggen de realiteit. Maar in dit aspect is de realiteit niet goed genoeg. Dus heb ik daar fictie en fantasie van nodig om dat te bewerkstelligen. Wat dus voor mij binnen fotografie heel goed kan.
Ja, het is een bedrieglijk medium eigenlijk natuurlijk. Het is gewoon helemaal geconstrueerd en we denken, oh ja, dit is zoals het was.
Ja,
terwijl alles bedacht is.
Wat eigenlijk heel mooi is.
Ja, zeker.
Ja, zeker. Ja.
Maar er is een moment dat voor het eerst in je hoofd schiet. Zo van, ik moet haar gewoon dood fotograferen. Mm. Weet je dat moment nog?
Ik denk dat kwam vanuit een fascinatie waarom ik überhaupt gefascineerd was tot de dood. Waarbij ik bij mezelf ging achterhalen, oké, het komt dus heel erg over de angst van het verliezen van een ouder. Waarop ik dacht, oké, dan ga ik dus, hoe noem je dat, filmsets fotograferen waar mensen doodspelen. Want toen dacht ik, niemand wil doodgaan, maar mensen die doodspelen, die geven daar een invulling aan van iets wat nog moet gaan komen. Waarbij het uit een gesprek met mijn docent destijds voor het afstudeerproject kwam. Maar waarom zou je die dingen dan ook niet met elkaar combineren? Die angst van het verliezen van een ouder en het ansceneren van een dood. Waarbij we eigenlijk uitkwamen op mijn moeder dus hoofdpersoon maken in haar eigen doodscenario's.
Ja, ja. Dat klinkt als een leuk idee, wat je dan met je docent bespreekt. En dan ga je naar huis misschien met een beetje knikkende knieën, want dan moet je een gesprek voeren met je moeder.
Ja, maar ik denk niet dat het knikkende knieën was. Voor mij was het meer een soort van euforie. Van, ik kan dit doen. Er zit een soort van durf in. En een durf die begrepen kan worden in de angst die ik daarin heb. Hoe zou je dat dan uitvoeren? En hoe maak je dat dus inderdaad ook bespreekbaar? En ik was eigenlijk heel erg enthousiast om dit te gaan doen, omdat het voelde zo echt, maar ook absurd tegelijkertijd. En ook absurd tot die eigen angst die ik daarbij heb. Van ja, natuurlijk kan ze natuurlijk in elk moment in een ongeluk terechtkomen en overlijden. En tegelijkertijd, als je daar zoveel mee bezig bent, dan merk je ook wel dat het een soort van extreme vorm is, die niet altijd realistisch is. Dus ik denk dat het zo dat ik het zo ook bij haar gepresenteerd heb. Ik kom natuurlijk uit een kunstenaarsfamilie. Dus daar zit al een bepaalde acceptatie naar de kunst toe en
okay.
Begrip. Mm-hmm. Zo ook vanuit mijn moeders kant. En toen ik dat haar eigenlijk voorlegde, was de eerste reactie van, nou, we beginnen wel en we zien wel waar een schip strandt. En de andere kant realiseerde zij hoe belangrijk zij daardoor voor mij was. Omdat ik heel erg bang was dat ze overleed in een ongelukssituatie. Dus dat was eigenlijk niet zo moeilijk om daar een start in te maken.
Ja, ook voor je moeder dus niet. Die dacht niet van, wat krijg ik nou voor vraag?
Jawel, maar het kan ook niet gek genoeg.
Oh ja, oké. Dat hoort dan bij je moeder. Ja, precies. Yeah, dus yeah. Dat weet je natuurlijk al op een gegeven moment.
Yeah.
Dus eigenlijk is dat een heel mooi beginpunt. Misschien wel een van de meest waardevolle aspecten überhaupt van het hele project. Mm-hmm. Dat je dit gesprek voert met een bewustzijn. En terwijl iemand in leven is al vertelt wat je betekent en hoe je naar die dood kijkt.
Ja, absoluut.
Wat was de eerste foto die eruit rolde?
Oh, moet ik even heel goed nadenken. Ik denk dat... Oh, dat weet ik bijna wel zeker. Ze is toen verdronken. Niet verdronken. Ze is fictief verdronken.
Ja, zeker.
En toen dat was in de winter. En mijn ouders die wonen in Grondveld. En dat is een dorpje net naast Maastricht. Wat ligt aan de Maas. En de Maas is natuurlijk identiek voor Maastricht. En op de achtergrond zie je heel mooi de NC-fabriek die Mergel wint. Dus ik vond dat die scenery werkte heel erg goed voor de locatie waar het zich in afspeelde. En toen is ze verdronken en toen was ik niet blij met de foto's die eruit zijn gekomen. En toen heb ik er eigenlijk nog een keer moeten laten verdrinken. Dus ze is niet één keer verdronken, maar ze is twee keer verdronken binnen het project.
Ze heeft in de winter gewoon in ijskoud water gelegen eigenlijk.
Ja, en toen hadden we flessen water met warm water gevuld. Als ze te koud zou krijgen. Dat ze dus niet onderkoeld zou raken en dan elke keer weer
en echt zou overlijden. Ja. Dan heb je één foto en als je dan niet blij bent.
Ja, wat ook wel iconisch is. Dat is een andere discussie natuurlijk. Ja. Dus om elke keer die warme flessen water over haar heen te gooien, zodat ze warm bleef. Mm. En dat was te geanceneerd. Dus ik kon daar nog niet de scheidingslijn maken tussen het theatrale en de persoonlijke aspecten. Dus de emotionele connotatie, omdat het werd te performatief. Vandaar dat ik dat ook opnieuw heb gedaan.
En omschrijf eens waar die grens ligt inderdaad en hoe uitzicht dat in beeld?
Voor mij ligt dat in de mate van regie. Natuurlijk construeer je een heel beeld en heb je een soort van theater of platform en daar maak je je beeld dan op, daar bouw je je constellatie op. Maar het aspect van bijvoorbeeld normale dagelijkse kleding geeft dus weer die realiteit weer van wat het wel is. En als ik iedereen eromheen zet met witte blouses en zwarte broeken, alsof het een soort van forensisch team is, dan mis ik die symbiotische verhouding van mij naar mijn onderwerp. Vandaar dat ik dat eraf gehaald heb.
Want dat was de eerste foto, geloof ik, hè? Met mensen eromheen ook.
Ja. Ja.
Die eigenlijk als lijkschouwers soort van kijken.
Ja. Ja, en het heel erg over het meta van fotograferen en fotografie achter de schermen tot het maken van het eindresultaat. Dacht ik, ja, nee, dat gaat helemaal niet. Dit gaat helemaal niet meer over wat ik wil.
Oh ja.
Dus toen ben ik heel erg teruggegaan. Gaan kijken hoe kan ik weer terug die realiteit daarin krijgen. Waarbij het niet zo over het performatieve en geanceneerde gaat. Waar ik veel meer bij resoneerde en waar ik ook merkte dat het veel oprechter was in hetgene wat ik wil vertelde.
En wat zien we dan? Omschrijf die foto eens.
Ja, dan zie je mijn moeder op een kiezelstrand liggen. Half in het water en half op het strand. En daarbij heeft ze een gele, mosterdgele trui aan en een blauwe jas. En ze ligt eigenlijk op de rug met haar armen helemaal wijd gespreid. Waarbij haar blik, of ja, de blik die was, naar boven gaat. Zoals van gaze waar ze in terecht komt. Met daarbij het landschap van Maastricht als achtergrond. Yeah.
En wat was dat voor achtergrond? Moet dat een beetje unheimisch zijn? Of is dat gewoon iets wat herkenbaar voor jou is en waar je een band mee hebt omdat dat je jeugd was?
Ja, ik denk dat het een combinatie van is. Omdat er zit een hele erge stilte in. En de kunstenaar Jeroen Eisinga, die op een gegeven moment heeft een interview en die zegt over hoe bomen de stille getuigen van een ongeluk zijn. En dat resoneerde zo erg bij mij dat het landschap waarin mijn moeder dood fictief wordt geplaatst eigenlijk de stille getuige is van wat daar plaatsneemt. Wat ik een heel mooi gegeven vond, daar komt bij dat dat Maastricht is. Dus dat dat kenmerkend is van waar ik vandaan kom, waar ik ben opgegroeid voor mijn moeder. En inderdaad dat dreigement van niks en die verstilling die daar omheen zit.
Ja, met misschien nog die onpersoonlijke industrie een beetje op de achtergrond. En, en dan die koude dood daar.
Ja, absoluut.
Deed dat iets met jou, die foto zo? Want het ging natuurlijk om... begon met de angst voor dat scenario. En dan is het scenario er.
Ja, ik denk dat het meer een opluchting was. Dat het visueel uitgevoerd was. Dus dat ik weet hoe het eruit kan zien. Dus dat het ook voor mezelf een soort van onderzoek en observatie was van... maar dit is echt wel de perfecte dood of het perfecte beeld waar ik naar op zoek ben. Omdat je bent natuurlijk toch fotograaf, kunstenaar, maker... En je bent toch op zoek naar een verbeelding van jouw angst, of mijn angst dan in dit geval. En dan is het misschien een beetje raar, maar dan vind ik het wel fijn als je daar dus die visuele bevestiging in vindt van... oh ja, maar dit is inderdaad de verdrinkdood waar ik naar op zoek was.
Die je dus niet wil.
Ja, precies.
Maar waar je wel heel hard naar op zoek was.
Ja, dat... en wat ik dan ook uiteindelijk mooi vind. Ja. Ja.
En neemt dat iets weg van die angst die eronder ligt? Of heeft het daar niet zoveel mee te maken? Of niet zoveel invloed op?
Jawel, veel meer rust. Ja. Veel meer rust. Omdat ik ben niet meer in mijn hoofd bezig. Hoe ziet dat eruit? Hoe gaat zich dat dan vormgeven? Wanneer gebeurt het dan? Maar opeens heb ik een soort van resultaat wat ik zelf gemaakt heb. Waar je dus dan ook weer een soort van regie over hebt. Mm. Ja.
Oké, okay, maar dan zijn er nog 1000 andere manieren waarop je dood kan gaan.
Ja.
Dus daar begon het?
Ja, en voor mij zat het heel erg in het ongeluk. Dus dingen waar je niet op kan voorbereiden. Dus inderdaad een auto-ongeluk, het verdrinken, van de trap vallen, uit het raam vallen. Dus dit waren allemaal dingen die zomaar kunnen gebeuren. En...
Dat zit de grootste angst.
Ja,
niet
ja.
een ziekte bijvoorbeeld van binnenuit.
Nee. En daar zat ook een stuk mee dat met ziekte, daar zit natuurlijk een bepaalde lijdensweg in. Of dat nou een week is of een maand of een jaar. Waar bij mij het heel erg accuraat in het moment gebeurde. Dus het is een soort van boom en het gebeurt en de bubbel van het leven barst, zeg maar. Mm. Daar zat het bij mij ook wel heel erg in, ja.
De plotselinge klap en dan niet geen afscheid kunnen nemen of geen afsluiting hebben.
Ja, ja. Een soort van tragedie die elke keer op de loer ligt.
Ja, wat slopend is ook om natuurlijk de hele tijd aan te denken. Zo van, dit zou wel eens het moment kunnen zijn of dit kan het moment zijn of dan het volgende moment weer. Je blijft dan bijdragen als je die angst hebt voor zoiets.
Ja, maar het houdt me dus ook op de been.
Oh ja?
Ja, want het geeft me dus ook wel een soort van drang. Om dingen te gaan doen. In plaats van dat het passief lijden is, wordt het heel erg actief creëren. En ik denk dat dat ook wel een soort van grondslag is van hoe ik daarin werk en hoe ik als persoon ben. Ik zal nooit passief aan de kant gaan staan, maar ik zal altijd daarin betrokken zijn.
Ja. Noem nog eens een foto. Welke... Van uit het raam vallen bijvoorbeeld.
Ja.
Hoe ziet die eruit?
Het is een... betonnen patio, waarbij zij op de grond ligt, waarbij ook weer stille getuigen aanwezig zijn. En deze keer zijn dat de schoonmaakspullen waarmee ze bezig was. Dus de zeem of de spons. En zij heeft daarbij het beton geraakt. Inderdaad, het bloed komt sijpelen uit haar hoofd. En ik zit bovenop haar met een camera met een hele grote telelens... om eigenlijk van dichtbij te onderzoeken hoe het eruit ziet als zij dus dood is en er uit haar hoofd bloedt. En het gaat bij mij ook heel erg dat ik als maker daarin betrokken ben. Omdat ik eigenlijk zeg wat de constructie is van het beeld. Dus dat ik het ben. Ik ben als maker, maar ik gebruik mezelf daar ook in als onderwerp. Waarbij het voor mij heel belangrijk is dat je dat laat zien. Dus die... eigenlijk daarmee een soort van vierde muur mee weghaalt, waarbij ik heel erg bij de kijker vertel van, ja, maar ik ben de maker, ik ben het onderwerp, want dit is mijn verhouding tot mijn moeder. En het onderzoeken daarvan. Dus eigenlijk je camera zowel als geweer gebruiken, dus letterlijk het schieten, en een soort van schild, dus jezelf daarmee ook kunnen beveiligen en weren. De foto is gebaseerd op de film Blow Up. Waarbij het heel gaat over een interpretatie van beeld en het onderzoeken en waarneming. Waar dat zo mee resoneerde over het beeld van foto's en hoe we dat zien. Waarbij het ook een fotografische studie is naar fotografie in verschillende mediums van het afbeelden.
En dus eigenlijk wat voor mij een beetje komisch aandeed, namelijk dat je recht boven op je moeder zit met een toeter van een lens, zeg maar, vlak boven haar hoofd. Gaat eigenlijk ook over het jezelf betrekken daarin. Zeggen tegen de kijker van, kijk, ik ben eigenlijk misschien wel de aanstichter van dit alles.
Yeah.
Het is mijn angst en mijn noodzaak die dit beeld oproept.
Ja, en ook, ik vind het ergens ook wel heel eerlijk om mezelf als maker daarin te betrekken. Omdat dat is natuurlijk wat je doet. En ik wil niet alleen maar een gecensureerd beeld geven van, als je een foto maakt, neem je natuurlijk altijd een kader uit een kader. Maar als je daar zelf bij betrekt als maker, dan vind ik dat je daar zo op een andere manier mee communiceert met je beeld.
Is er één uit de reeks die je het ergste vond? De ergste dood?
Nou, ik denk dat de meest voor de hand liggende op dagelijks gebied is toch wel van de trap vallen. En dat is ook op een bepaalde manier gefotografeerd. Het is en digitaal en analoog en allemaal verschillende soorten mediums heb ik gebruikt om het te documenteren. En dat beeld is is analoog gemaakt omdat er niet aan geknipt of gefriemeld kan worden, om het zo maar te zeggen. Dus het is geen digitale manipulatie wat je kan krijgen, maar het is eigenlijk heel rauw van wat het is. Dus stel je voor, ik zou forensisch fotograaf zijn en ik zou opgeroepen worden om iemand te fotograferen die van de trap was afgevallen. Zo heb ik ook mijn moeder gefotografeerd terwijl ze van de trap was gevallen.
Het is het meest documentair eigenlijk wat je maar kan bedenken.
Ja, zeker.
Sek.
Ja, en dat wisselt zich af met veel meer een fictieve benadering, veel meer het humoristische, wat je aangeeft inderdaad. Waarbij ik mijn moeder ga observeren net dat ze op de grond is gevallen. Vind ik heel belangrijk.
En die manier van fotograferen, dus in de autopsiestijl, om het zo maar even te zeggen. Komt die harder binnen als je naar het resultaat kijkt dan naar zo'n fictieve, geanceneerde, misschien wat humoristische variant?
Ik denk op zichzelf niet, maar ik vind dat zelf natuurlijk moeilijk om te zeggen, omdat je maker bent, dus je weet wat de intentie achter een beeld is. Maar ik denk dat het de afwisseling is. Ja, en ik denk ook wel dat, stel je voor, je zou die forensische beelden er niet in hebben, dan zouden de fictieve beelden ook minder tot zijn recht komen, omdat anders krijg je een soort van herhaling op herhaling op herhaling. Waarbij de afwisseling elkaar nu heel erg aansterkt.
Ja, en het is meteen een scala van alle opties die er zouden kunnen zijn.
Ja.
De manier waarop je haar zou kunnen zien ooit.
Ja, zowel fotografisch als via de dood.
Ja, precies. Het project heet She's the Canary in the Coal Mine of a Dying Empire. Vanwaar die titel? Kun je die uitleggen?
Ja, canaries worden natuurlijk gebruikt in koolmijnen om aan te kondigen als er een gaslek is. Daarbij gaan ze heel hard kwetteren. En als ze dan omvallen, dan is het gedaan voor de kanarie. Maar mensen gebruiken dit om zichzelf eigenlijk vrij te stellen. Wat ik een heel mooi metafoor vond, waarbij ik eigenlijk mijn moeder een soort van als een kwetterende kanarie neerzet. Om mijzelf te preventen van wat ik overal moet gaan voorbereid zijn op die doodsituatie. Ja. En de Dying Empire, ik denk dat dat denk ik niet, dat weet ik. Dat is waar we allemaal met z'n allemaal inleven natuurlijk. En de wereld die letterlijk vergaat. En ik denk dat het metafoor van de Dying Empire, natuurlijk de wereld is waar we ook in leven, maar ook mijn moeder. Omdat mijn moeder takelt natuurlijk ook af. En ik zie haar ook wel echt als een empire. Dus ze is zowel het kwetterende kanarietje als de Dying Empire zelf. Als in, je kan jezelf niet. Iedereen gaat dood. Hmm. Dus je kunt wel een soort van proberen dat te controleren en jezelf op voor te bereiden. Maar tegelijkertijd is het een hartstikke contradictie, want dat kan niet.
Ja.
Je kan wel een poging maken.
En wat is het dan wat je toch gecontroleerd hebt? Is dat vooral de angst of zo? Want inderdaad, het onvermijdelijke kun je niet wegnemen. Mm-hmm. Dit gaat gewoon gebeuren. Mm-hmm. Zij gaat dood, jij gaat dood, wij gaan allemaal dood. Maar de angst die ervoor zit, is dat wat je kan inperken hiermee?
Ja, absoluut.
Dat is je gelukt hiermee?
Ja, zeker. Zeker, en ik ben er ook veel minder mee bezig. Soort van doosje wat je open doet. En dan kun je al die angst instoppen omdat je dit fotografisch hebt onderzocht. Mm-hmm. En dan kan er een dekseltje op. En dan is dat een soort van niet afgerond. En ook niet afgesloten. En natuurlijk kan het dekseltje er weer af. Maar het is wel even een plek gekregen.
Yeah.
En daar ben ik wel heel erg blij. Dat merk ik ook. Ben ik heel erg blij mee.
Ja.
Yeah. Ja. Yeah. En wat ik ook fascinerend vind, is dat ik dacht dat ik een hele goede relatie had met mijn moeder. En nu is hij alleen nog maar nog beter geworden. En dan denk ik, oh wow, hè? Wat gebeurt hier? Want als van moeder tot dochter zijn wij heel erg op elkaar aangewezen. En hebben zelf heel veel overeenkomsten in karakters. En naar het project dacht ik, oh wow, dit heeft nog wel een soort van nog diepere emotionele laag. Om samen zo'n kunstproject aan te gaan en te leveren. Ja, en ze is er ook altijd als het weer opgehangen moet worden. Dus dan hangt het zelf ook aan de muur. Het werk waar zij zelf overlijdt. En als ik dan zie wat het haar doet, als ze het werk ziet, dan denk ik, ja, er zit wel zoveel meerwaarde in het uitvoeren dan dat ik van tevoren had kunnen bedenken.
Hoe zou je dat omschrijven, wat het met haar doet?
Vind ik moeilijk om woorden aan te geven, omdat het voor mij een andere... Ik zie het anders misschien dan dat zij het voelt. Omdat ik me ook niet helemaal kan inleven altijd hoe het is om als kijker of als onderwerp dit te aanschouwen. En hoe je je daarbij kan voelen. Daar kan ik natuurlijk wel ideeën bij. En zij zegt dan, oh, ik vind het zo mooi. Of... ik vind het zo eervol, maar wat dat letterlijk in een persoon doet, zijn niet altijd woorden voor.
En probeert ze dat wel uit te leggen? Want het gaat om haar eigen dood. Yeah. Dus ze wordt ook met de neus op haar eigen sterfelijkheid gedrukt.
Yeah.
En voor jou is dat een generatie verder, dus je weet dat het er ook aankomt. Maar voor haar is het...
Ja, maar ik heb niet het gevoel... Nee, ik denk wel dat ik dat kan zeggen. Ik denk niet dat het vanuit haar een reflectie vanuit sterfelijkheid is, maar meer een reflectie vanuit liefde en waardering.
Ja. Yeah.
En bij het zien van die afbeeldingen, dat het een soort van overweldigend idee is. Omdat soms heb je aan woorden niet genoeg. Ja.
Ja, dan helpt kunst natuurlijk wel.
Absoluut.
En zeker de beeldende variant ervan.
Absoluut.
Waarom is familie eigenlijk zo belangrijk voor jou? Want het is de basis van je kunstproject. Ik lees op je website dat je door je vader ook beïnvloed bent.
Absoluut, dus, zeker.
Vertel eens, waarom is, ja, is familie zo belangrijk?
Goeie vraag. Ik heb hier gisteren heel lang over nagedacht. Of dat voorheen was een soort van veiligheid dat het alleen over mijn moeder ging. En voor haar is het heel erg oké, natuurlijk, om hierover te praten en familie daarin te betrekken. Maar ook de ethische kwestie van het gebruiken van je familie natuurlijk als onderwerp. En het privé publiekelijk maken. Dus mijn vader is kunstenaar, of was kunstenaar, omdat hij met pensioen gaat, of met pensioen is. Wat ik heel erg raar vind, omdat in mijn optiek ben je kunstenaar, dus kun je niet met pensioen gaan.
Kun je niet uitklokken en zeggen, nu ben ik klaar.
Nee, nee. In ieder geval, dat is mijn...
Wat jou betreft.
Wat mij betreft mijn waarneming. En daar komt ook uit voor dat hij is kunstenaar en hij heeft mij een soort van indirect het vertrouwen gegeven om het kunstenaarschap te gaan doen. Omdat ik zag dat dat mogelijk was. Ik vind het heel erg inspirerend, de dingen die hij maakt. Ik denk dat me dat wel heeft aangezet en gestuurd tot de manier waar ik wat ik nu doe. En
is hij ook met zijn naaste kring bezig?
Nee,
met
nee.
Zijn naaste omgeving?
Nee, helemaal niet. Misschien indirect. Hij is zijn eigen moeder verloren toen hij vrij jong was. En daar gaat een stuk van zijn kunst over. Maar het gaat ook over hemzelf. En hoe ze zich verhoudt tot de wereld. En misschien de discrepantie daartussen. Hij is bipolair. Dus daar zit natuurlijk een andere waarneming vanuit andere mensen naar hem toe. En dit geeft natuurlijk ook een ander beeld van hem naar de maatschappij toe. En niet alleen als persoon of als vader, maar ook als kunstenaar. Ja, ik vind het mega interessant. En ik heb ook ja, het feit dat hij de werken maakt die hij maakt, hoe persoonlijk dat is en hoe ik vind hoe dat ook weer universeel vertaalt, zal zeker een directe band hebben met hoe ik mijn onderwerpen aanga en hoe ik die verwerk. Dus hij is één van de redenen, misschien wel de grootste redenen, waarom ik het kunstenaarschap gekozen heb. Ja. Zeker.
En hij is dus, zei jij, aan het begin zijn moeder verloren op jonge leeftijd.
Ja.
Heeft dat bijgedragen aan jouw angst, denk je?
Dat zou heel goed kunnen. Ik denk dat het niet parallel aan elkaar staat. Ik denk meer aan het feit dat mijn moeder en mijn uittante hebben mij en mijn zus eigenlijk opgevoed. Dus die positie en die rol qua belangrijkheid die zij hebben ingenomen, ja, is zo belangrijk, zeg maar op een pilaar, dat daar de angst heel erg kwam van hun verliezen, of van mijn moeder in dit aspect verliezen.
Als die pilaar wankelt, dan wankelt jouw leven.
Ja, absoluut. Absoluut. Ja, ja. Nou, wat niet helemaal eerlijk is, omdat het is natuurlijk een enorme druk die ik bij haar erop leg.
Ja.
En ik moet natuurlijk mijn eigen pilaar vormen. Maar dat, ja, dat komt wel.
Ja, precies. Hoe oud ben je nu?
Ik ben 31.
31. Nou ja, goed. Dan heb je nog even toch om je pilaar te vinden. Wanneer wil je daarmee klaar zijn? Zijn daar planningen voor?
Ik ben heel erg aan het twijfelen op het materiaal in de vorm.
De naam is gevallen, je oud-tante. Daar gaat eigenlijk je andere fotografische project over. Please pierce your bones into mine. De interactie tussen jouw oud-tante Jacoba Manders en jouzelf. Mm-hmm. Wanneer was je eigenlijk helemaal klaar met het project rondom je moeder en dacht je toen nu die andere pilaar?
Ja, zeker. En het is inderdaad, het is wel pilaren. Dat. Familie is natuurlijk een soort van poncho. Ik zeg poncho omdat ik vind paraplu zo stereotyperend. En alle lichaamsdelen die ondersteunen een ander levensvraag. Dus eerst was het de angst van het verlies van de ouder. Hoe ziet dat eruit? En ik denk dat het ook gepaard gaat met met de leeftijd die ik zelf heb en de levensvragen of onderzoeken die daarbij komen kijken. Waarbij nu bij mijn oud-tante was het, hoe heb je een lang en gelukkig leven? Is dat de loterij winnen, president van Amerika worden? Al kun je niet of we dat ondertussen moeten willen.
Nee, dat antwoord wel duidelijk op, geloof ik. Hè?
Ja, daar zit
het geluk misschien niet.
Ja, misschien moet ik het aanpassen. waarbij ik dus heel erg naar gaan kijken naar mijn oud-tante, die uiteindelijk 101 is geworden en zo onverwoestbaar, gelukkig en zelfstandig in het leven heeft gestaan altijd. Dat ik bij mezelf dacht, Jezus, dit is wel heel indrukwekkend. En ik weet niet of ik dat ooit zelf ook zo kan. Mm. Dus vanuit die vraagstelling ben ik dat gaan onderzoeken. Ze is nooit getrouwd geweest, ze heeft nooit kinderen gehad. Ze is gaan studeren, ze is gaan werken. Dat waren natuurlijk niet de makkelijkste standaarden voor een man om zich aan te wagen in die periode van mijn oud-tante, wanneer zij natuurlijk is opgegroeid en haar leven heeft vormgegeven en de Tweede Wereldoorlog, die daar natuurlijk tussendoor heeft gezeten. Haar vader is overleden toen ze heel jong was. Opeens komt er een patroon naar voren.
Ja, toch?
Ja. Afkloppen. En zij was de oudste binnen het gezin, waardoor zij eigenlijk, anders formuleren, normaal gezien, als de vader wegvalt, dan wordt het oudste kind, wat vaak een man was, of niet vaak een man, maar een man kan zijn, dat ze die mannelijke rol over hebben. Ik vertel het heel raar, maar dat komt wel goed.
Ja, de zoon wordt de vader in het gezin.
Ja, nou ja, het oudste kind wordt de vader. Ja, en of dat nou een man of vrouw is, dat doet er niet toe. En in dit geval was het dus mijn oud-tante die eigenlijk een mannelijke rol ging aannemen binnen haar gezin. Waarom ik denk dat zij zich ook bijvoorbeeld zo individueel heeft kunnen vormen. Omdat zij natuurlijk een bepaalde maatschappelijke druk voelde van een andere kant om te zorgen voor een gezin met 5 jongere kinderen natuurlijk. Ik denk dat dit er heel erg voor heeft gezorgd dat zij die rol heeft aangenomen. Dus dat ze is gaan studeren, dat ze is gaan werken, motorrijden, autorijden, allemaal dat soort aspecten.
En zit daar ook misschien de kiem van dat gelukkige leven? Want dat was eigenlijk de mm-hmm. drijfveer van een lang en gelukkig leven. Ben je daar dichterbij gekomen? Bij het antwoord op die vraag?
Ik denk het wel. En tegelijkertijd ben ik ook nog heel erg bezig om het project van A tot B tot C vorm te geven. Dus alle elementen zijn er. Alleen het opeenvolgende van hoe ik dit ga vertellen ben ik nog naar op zoek. Ik ben je vraag ook helemaal vergeten.
Nou, het antwoord op een lange gelukkig leven. Het is de hele reden waarom ik deze reeks maak. Ik wil antwoorden.
Maar dat vond ik ook heel interessant. Want de podcast is natuurlijk kunst is lang en de leven is kort. Ja. En dat resoneerde. Ik heb daar ook al heel lang over nagedacht. Omdat ik dacht bij mezelf, ja, ik had dat natuurlijk wel gaan zeggen van ja, de documentatie van een leven is heel erg waardevol. Omdat dat langer bestaat dan jij en ik. En tegelijkertijd toen dacht ik, hoe ga ik dit doen? Omdat het natuurlijk ook wel een soort van ego is waar je dan over gaat praten. Ja, maar mijn kunst bestaat langer dan elk mensenleven. Mm. En toen dacht ik, oh wow, ik vind het heel moeilijk om daar een soort van statement in te nemen. Maar wel een heel geruststellend gevoel dat mijn oud-tante en het project van mijn moeder, dat soort van een erfenis maakt nadat ik er ook niet meer ben. Waarbij ik heel erg leer van hun erfenis en kennis die ze bij mij hebben overgedragen. Dus heb ik een antwoord gevonden op de vraag, wat is een lang en gelukkig leven? Ik denk het wel. En voor mij wat het meeste resoneert, is dat zij altijd zichzelf is gebleven en zich daar nooit voor geëxcuseerd heeft. Of dat nou maakte, of dat ze nou vrouw was, of dat ze werkte, of dat ze inderdaad al, ik denk, misschien wel 81 jaar heeft ze hetzelfde kapsel gehad. Dus heel erg in haar eigen stramien gevallen en altijd gedaan wat ze mooi vond. Ik wenste dat ik dat ook kon. En dat je niet bezig bent met verwachtingen, erkenning. Wat wil je bewijzen? Maar dat je heel erg bij jezelf altijd kan zeggen, nou, ik vind dit gewoon leuk en dit is wie ik ben. En daar staat ze dan ook voor.
En daar hebben jullie vast gesprekken over gehad?
Ja. Ja.
Wat kon ze daarin, in hoeverre kun je dat overdragen? Of heb je
ja, zeker. En ze heeft daar nooit spijt van gehad. Dus als ik bijvoorbeeld aan haar vroeg van, ja, maar vind je het dan niet erg dat je geen kinderen hebt gehad? Of dat je niet getrouwd bent? Hele stereotyperende dingen. Dan hadden ze ook altijd een beetje de schouders op van, ja, maar ik geef hier totaal geen meerwaarde aan. En het realiseren voor mij om dit project met haar te doen, was heel erg in het leven staan met beide voeten. Dus misschien, ik ben heel erg bezig met de toekomst. Met wat als dit gaat gebeuren. Of dit en zus en zo. Waarbij zij een soort van nuchterheid over zich heen had. Waarbij dat alleen maar in het nu heel erg belangrijk was. Absoluut. Ja, en het niet bezig zijn met eindeloos veel meningen, wat je natuurlijk zowel door je telefoon als de televisie of de krant door je neus geboord krijgt, maakte haar ook wel heel erg zeker in de persoon die ze was. Zeker, ja.
En dat is dus een grote inspiratiebron.
Ja, ja.
Zo kan, ja. Kan ik me zo voorstellen. Ja. Hoe heb je haar vastgelegd? De ene foto met de vele kusmondjes op haar gezicht, die staat me bij. Hele mooie foto.
Ja, ik draag haar op mijn rug. Dus als zij dus die, eigenlijk, zij was mijn plastic moeder, omdat ze mij gedeeltelijk heeft opgevoed. Dus zij heeft me ook wel een soort van waarde gegeven in hoe je voor mensen zorgt en de liefde en onvoorwaardelijkheid die daarbij komt kijken.
Is dat een term, plastic moeder?
Dat noemden wij ons binnen de familie.
Oh, oké.
Ja.
Een soort van surrogaat of soort extra bonus?
Ja,
noem je
surrogaat.
Ja, surrogaat klinkt minder. Maar...
Ja, het klinkt nog klinischer dan plastic.
Ja. Maar wat bedoel je dan met plastic? Hoe kom je op plastic?
Extra. Dus ik heb natuurlijk mijn eigen moeder. En daarbij was zij er altijd aanwezig als soort van plastic moeder. En ook plastic is dus nep, dus niet echt. Oh. En... dat realiseerde ik me later, maar plastic vergaat ook helemaal niet. En mijn oud-tante vergaat ook helemaal niet. In ieder geval, toen zij op een gegeven moment 100 en 101 was, zag ik bij mezelf... Oh, wow, ik weet niet, het lijkt net of je niet sterfelijk bent.
Yeah.
Wat het hele mythe van mijn oud-tante alleen maar sterker maakte. Ik heb haar gefotografeerd, waarbij ze dus op mijn rug zit. Waarbij ik op een gegeven moment, daar komt ook de titel vandaan... Haar botten, haar bilbotjes in mijn rug voelde. Dus ik voelde letterlijk haar botten in mijn vlees. Toen dacht ik, oh, maar dan zit... Je mag mij zoveel vertrouwen... dat je zelfs je botten in mijn botten mag piercen, steken. Wat dus voor mij een ultieme act van vertrouwen is. Ik doe er druiven voeren... voor de godin die ze is in mijn aspect. Omdat ik vind dat zij een bepaald standaard neerzet... waar ik vind dat wij heel veel zou kunnen leren... als mens zijnde, zoals vrouw zijnde. Ik heb er elke verjaardag kreeg ze heel veel bloemen en boeketten. Ze was maatschappelijk werkster tot de 71, tot de 75ste. Ze blijven werken. En ze heeft altijd heel veel contact gehad met de mensen met wie ze gewerkt heeft. Er waren ook veel pupillen van kinderen van maatschappelijk werk. En die stuurden haar altijd bloemen en kaarten. En ik maakte ook altijd een soort van koninklijk... bloemenportret van haar, waarbij ze omcirkeld was door alle bouquets en kaarten die ze ontvangen had. Dus dan, en dan elk jaar weer. Waarbij ook elke foto, dus die, en ze had plastic bloemen in haar huis, die niet verwelkte. Dus die kwamen ook elk jaar kwamen die plastic bloemen weer tevoorschijn in die portretserie. Ik ben heel erg gaan kijken naar hoe ik haar kan. Fotograferen wat eervol is tot haar als persoon zijnde. Hoe kan ik iets vertellen over haar? Los van mijn eigen connotatie of interpretatie die ik heb over haar. Dat gaat gepaard met een stuk archiefbeelden van haar leven. Omdat ik heb haar natuurlijk 71 jaar niet gekend en 30 jaar wel. Dus dat is natuurlijk heel erg uit balans. Ik heb van foto's ben ik huisjes aan het vouwen. Dus foto's van haar of archiefbeelden. Ben ik papieren huisjes gaan vouwen. Omdat zij mij dat huiselijke gevoel heel erg geeft. En het verwelkomen en dat het altijd mag. En altijd goed is. Maar tegelijkertijd ben ik er ook papieren doodkistjes van gaan vouwen. Omdat het... voor mij een soort van dualiteit is over het accepteren, maar ook het schuren ervan of de rauwheid ervan. Dus natuurlijk is het leven heel erg mooi en zit vol liefde. Dus het geven lippenstiftkusjes geven op haar gezicht, het voeren van druiven, haar dragen op mijn rug, haar ontarmen, haar fotograferen nadat ze gevallen was... had ze een soort van tulband van verband over haar hoofd heen. En ze is altijd heel erg met haar haar bezig. Dus door witte permanent krullen kwamen een soort van als een... als je een ei kookt en je het schilletje gaat kapot... Mm. Dan komt er altijd zo'n frummeltje eiwit uit.
Zeker.
Ja, en nu leek het alsof dat zij haar ei-schil had gebroken... wat dus de schedel was. Maar dus zo'n frummeltje ei uitkwam en dat was dus haar haar. Enfin. Dus dat soort dingen. Er zit ook een element van humor in.
Ja,
dus
zeker.
Ondanks dat het natuurlijk het leven verstrijkt en verloopt... die eerlijkheid... resoneert daar wel heel erg in.
En hoe keek jouw oma zelf naar de dood? Je zei net, ze was heel nuchter, ze stond in het moment.
Oud-tante,
sorry.
Ja, ben ik zei het.
Oma, ja. Hoe keek ze daar zelf naar? Was ze daarmee bezig? Was ze er op een vergelijkbare manier mee bezig als jij bent?
Nou, binnen het project was ik er mee bezig, omdat ze natuurlijk oud was. Dus ik weet dat ze op een gegeven moment overleed.
Ja.
Omdat zoveel tijds... indicatie, kan ik me voorstellen dat ik niet meer had. En zij was er op een bepaalde manier mee bezig. Ik heb haar wel gevraagd, vind je het erg of ben je bang om dood te gaan? En eigenlijk was ze daar eigenlijk vrij content mee. En ik kan me ook wel voorstellen dat als je 101 bent, wat haar antwoord vaak was, is dat je moet maar eens kijken de hoeveelheid mensen die doorgestreept zijn op de verjaardagskalender, die er niet meer zijn. Mm. Dus ze was er zich heel erg bewust van, maar ze was niet bang om dood te gaan. Maar ik denk ook wel dat het op een gegeven moment genoeg was. Ze had natuurlijk mij en familie. En ze was totaal niet eenzaam. Maar als het lichaam niet helemaal meer begint mee te werken, hoe je natuurlijk 100 jaar of 99 jaar onafhankelijk bent geweest, dan wordt het leven een stuk minder leuk.
Ja.
En dat betekent niet dat op het einde geen leeftevreugde meer in zat. Helemaal niet. Maar de tol die ze moest betalen van de afhankelijk waar ze aan gewend was, om dat in te leveren vanwege lichamelijke ongemakken, bouwde zich wel steeds meer op.
Ja. Hoe zijn jouw foto's veranderd naar het einde toe? We gaan het zo hebben over die laatste foto, maar naar het einde toe. Hoe is je stijl veranderd toen? Of ben je anders gaan kijken? Ik kan me voorstellen dat het eervolle of het misschien een beetje lollige van zo'n bloemenzee met een lieve, krachtige oude vrouw daarin. Ja, als ze niet meer zo krachtig is, dan doe je dat misschien niet meer. Dan zet je dat anders neer.
Ik snap wat je bedoelt. Ja, ik denk dat er zat iets in van verwelking, denk ik. Steeds meer en meer. Maar niet in de zin van als je aan verwelking denkt, dan denk je natuurlijk aan een boeket wat helemaal slap hangt, opgedroogd is en al zijn kleur is verloren. Ik denk dat dat totaal niet het geval was. Ondanks dat ze natuurlijk het niet makkelijk had op het einde. Ik denk dat het veel minder geanceneerd. Dus veel meer rauw. In de zin dat ik kon het ook niet meer met haar altijd doen wat ik wilde. Dus het werd veel meer buigen naar haar als persoon en wat zij kon. En wat we daarin samen konden realiseren. Dus ondanks dat natuurlijk de relatie ook symbiotisch was, was het project eerst veel meer dat ik kon aansturen. Ondanks dat dat natuurlijk ook tot een limiet zat. Mm. Want ik kon haar niet in de Maas gaan leggen op een kiezelstrand.
Lijkt me niet slim.
Met warme flessen water warm te houden. Nee. Dus haar woning werd al snel het decor waar het zich afspeelde. En ik denk dat het steeds meer, ik durfde ook steeds minder. Ik durfde steeds minder hard te duwen van wat je wilt als maker.
Wat interessant is, want dan, het is geen wedstrijd, maar je zou kunnen zeggen, het leven wint het dan van de kunst, van de ingreep.
Absoluut, ja.
Dat je denkt, nee, nu is het even genoeg met mijn project. Ik laat haar even in haar waarde, zeg maar. Of dat wil je altijd, maar je bent voorzichtiger.
Ja, dat wel. Maar ik zal nooit daarin opgeven en ik zal ook nooit de situatie laten winnen over het maken.
Wat had je voor foto willen maken in die laatste fase waarvan je dacht, nee, dat ga ik toch niet doen?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb heel erg lang getwijfeld of dat ze reed nog auto op de 99ste. En in de coronaperiode heeft ze de rijbewijs verlengd gekregen tot de 105ste.
Wat goed.
Ik weet niet wie dit heeft gedaan, maar dat ik vind het zo fascinerend. Dus ze is overleden op de 101ste, voordat er rijbewijs was verlopen op de 105ste. Dus ik wilde haar heel graag als een soort van autobabe op de autokap van de auto fotograferen. Maar dat, ik zag dat gestuntel en de kans dat ze dan eraf zou vallen of dat er iets zou gebeuren. Dat heb ik niet meer gedurfd.
Nee. Heb je het wel voorgesteld? Ja. Vond ze het een leuk idee?
Nou, ik weet niet. Zij is helemaal niet ze heeft geen affiniteit met kunst. Nee. Dus ze deed het voor mij. En als ik dan de foto's liet zien, dan zei ze... Oh, mijn haar zit wel goed.
Dat was het. Ja. Dat was het artistieke commentaar.
En later, dan, als ik dan vertelde waar het getoond was... dan belden ze altijd... Oh, en hoe reageerde men erop? En dan vertel je dat. Maar dan merk je ook dat dat niet echt resoneerde. Dus het was wel een soort van beleefde interesse. Zo was het onderwerp. Maar ja, hoe en wat, dat maakt ook bijna niet uit.
Nee, ja. Wat interessant.
Ja.
Je hebt haar gefotografeerd nadat ze overleden is.
Ja.
Wat sowieso natuurlijk een heftig moment was.
Ja.
Maar dan nog steeds, je zei het net al, ik laat dat maken niet los.
Mm-hmm.
10 seconden daarna heb je gefotografeerd.
Ja.
10 minuten, sorry.
Ja, klopt.
Laat ik niet overdraaien.
Dat is niet erg, ja. Eigenlijk was het een half uur. En dit was niet de allerlaatste foto van het project. Ik heb... we wisten allemaal dat het eraan zat te komen. Het ging niet heel goed met haar. Ze was naar een verzorgingsthuis geweest. Omdat ze gevallen was. Het was daar weer uitgekomen. Het is weer terug naar huis gegaan. Omdat ze heel graag naar huis wilde. Ongeacht dat ze een doorlig... wond had op de enkel van heb je jou daar? Van nou weet je dat gewoon niet meer goed gaat komen, ook niet op deze leeftijd. Maar omdat zij zo eigen gereid is, is ze naar huis gegaan en is ze thuis kunnen overleden. Mijn moeder belde mij dat ik nu de trein moest gaan nemen, zodat ik eventueel nog op tijd kon zijn om bij haar overlijden te zijn. Niet in gedachten dat fotografisch georiënteerd was, maar heel erg omdat ik bij haar wilde zijn als ze wegviel. Toen kwamen we aan en toen samen met mijn zus, die heeft me toen opgepikt, 10 minuten nadat wij daar waren, is ze overleden. En toen is de huisarts gekomen, omdat die moet natuurlijk een verklaring van dood geven. En dat moest van natuurlijke dood. Of zo is het natuurlijk ook overleden. Ik wil natuurlijk geen enkele suggesties wekken. Nadat ze verklaard was dat ze dood was gegaan, een natuurlijke dood, konden wij haar pas gaan aanraken. En toen heb ik eigenlijk aan de huisarts en aan mijn moeder gevraagd of dat hun mij wilde helpen bij het maken van een pieta. En ik was natuurlijk al in dat fotografisch project, dus ik had al een flitstudio set daar staan. Ik had mijn camera in mijn rugzak. Dus het was niet helemaal uit het niks. Maar het was ook niet met 1000% voorbedachte raad. Ik heb dit van tevoren met haar besproken of dat mocht. En na het hele project wat wij gedaan hadden of waar we mee bezig waren, kon het haar ook niet gek genoeg meer. Dus daar zat ook wel een stuk vertrouwen in. Van ik heb alle vertrouwen dat jij dat zowel respectvol als eervol doet. Toen hebben de huisarts en mijn moeder hebben haar eigenlijk op mijn schoot neergelegd. En als je de foto terugziet, dan heb ik mijn linkerhand heb ik een plastic rubberen handschoentje aan. En dat geeft eigenlijk een soort van de stress van het moment weer. Omdat ik weet ook niet wat ik aan het doen ben. Ik weet helemaal niet of je dode mensen mag aanraken. Maar ik wilde het wel. En ik kan me heel goed voorstellen dat mensen dit zien als... opzien dat je de dood ter theater stelt. En dat gebruikt voor je eigen artistieke vrijheid. Tegelijkertijd is het voor mij een ultieme vorm van liefde. En voor geen enkele vorm van liefde zou men zich moeten schamen. Waarbij dus de pieta daar ter grondslag van ligt.
Hoe voelde dat? Want je had het eerder over de botten die in jouw vlees staken. In dit geval ook. Maar ja, het leven is eruit. Hoe voelde dat voor jou?
Het is de eerste keer dat ik een dood persoon... of een overleden persoon... ik vind dood, vind ik ze naar een overleden persoon... heb aangeraakt. Het is de eerste keer dat ik... in het bijzijn was van een persoon die mij zo dierbaar is, die overleed. Wat was je vraag?
Hoe voelde het?
Oh ja. Surrealistisch. Aan de ene kant toen ze het moment van overlijden verandert ze. Dus ik ben helemaal niet spiritueel aangelegd en opgegroeid als atheïst, maar opgevoed. Het kan wel het gevoel dat er een ziel uit er vertrok. En ik vond zoiets zo raars om waar te nemen, dat ik dat is één van de dingen die ik niet kan uitleggen, maar ook iets wat ik niet kan vergeten en waar ik niet mijn vinger op kan leggen. En het maken van de foto. Ik was zo bezig met dat ze niet zou vallen, omdat het voelde net als dat ze overleden was, dat ze nog kwetsbaarder werd. Dus dat de vinger er opeens zo kan afvallen. Of ze het helemaal niet waar is, maar zo voelde dat voor mij. Of dat je opeens haar been breekt, of dat ze uit je armen valt. Of er kwamen nog meer angsten tot het verlies of het kwetsbare van het menselijk lichaam dan dat ik me had kunnen voornemen. De geur van haar kan ik me heel goed herinneren, wat ook niet haar geur was, wat ik heel maf vind. En het, wat een beetje raar is, maar ik denk dat de foto overstijgt mijn herinnering. Omdat ik denk dat het ook wel een soort van out-of-body experience was, als ik het probeer terug te halen. En dat ik continu natuurlijk naar die Pieta kijk. Dat dominerend wordt over de herinnering of ervaring die ik had als het maken van het beeld. Dus als ik probeer te denken over de situatie, dan zie ik het altijd in een derde perspectief. Altijd. En ik vind dat zo raar. Dus ik denk dat het ergens ook wel een soort van bescherming is van wat je brein doet.
Weet je, traumatisch. Schakel je uit of
ja,
schakel je...
Zeker. Ja, zeker. Dus ik kan het alleen van boven zien. Of van voor of van achter. Maar niet... Ik kan mezelf helemaal niet meer terugplaatsen in het zitten. Wel in het ontvangen. Ja, ik weet niet. Ik vind dat zoiets mafs.
Ja.
Ja.
Ben je blij met die foto geworden uiteindelijk?
Ja, enorm.
Ja.
Ja. En niet... omdat het natuurlijk een rauwe ervaring is voor mezelf. Maar ook wat ik merk, wat het bij anderen doet. En dat ik dat overstijgend vind tot de moeilijke ervaring die ik zelf daarin heb gehad om het te kunnen maken. Ja.
En heeft het nog een relatie met het project van je moeder? Wat ging over de dood? Dat ging over fantasieën van de dood eigenlijk?
Eigenlijk
dit was de echte dood?
Zeker. Opeens voelt het project van mijn moeder als een generale repetitie. En dit is de werkelijkheid. En dat had ik helemaal niet zo gepland. Maar het voelt wel ook symbiotisch tot elkaar. En dat is niet alleen omdat het natuurlijk familie is en ik maker, maar ook in een bepaalde onderwerp en registratie, waarbij bij mijn moeder heel erg was om het de dood anceneren. En daarna het presenteren van de dood en daarna de rouw. Waarbij het project van mijn oud-tante het heel erg over het leven en het barsten van die bubbel gaat. Hoe het dan opeens voorbij kan zijn, ondanks dat je dat weet. Dus die tragedie of... misschien wel een soort van onheil, is denk ik wel ook een soort van positieve vloek die over mijn werk heen hangt. En wat het zo eerlijk kan maken.
Ja, interessant, ja. Het is natuurlijk ook de plek die je zelf opzoekt en waar je naartoe stuurt. Dus dat overkomt je niet. Dat is iets wat je opzoekt en durft op te zoeken.
Ja, maar ik denk misschien in de zin van tragedie overkomt je omdat het iedereen overkomt.
Ja.
Het staat niet onlosbaar van het leven. Ja.
Alleen jij kijkt het monster in de bek en je probeert er nog iets moois van te maken.
Ja.
Ook iets wat je eigen ervaring overstijgt.
Ja, en dan misschien dat ik dan die tanden van die bek van die monster dan wil verzamelen om daar zelf iets van te maken. Dus er die angst die bestaat, of die tragedie die bestaat. Maar ik vind het ook niet erg om daar dan iets van te pakken en eigen te maken. Omdat inderdaad die privé-ervaring wel universeel te vertalen. Dus het moet geen zelftherapie worden. Precies. Dus het moet ook voor andere mensen relevant zijn.
Ja. Waarmee je die dood ergens ook nog weer toch weer te slim af bent. Of in ieder geval je niet 1, 2, 3 gewonnen geeft.
Nooit.
Nee, precies. Je gaat werken hiervan laten zien op Prospects op Art Rotterdam. Wat gaan we zien?
Jullie gaan zien een geautomatiseerd drieluik. Waarbij een archieffoto van mijn oud-tante op de voorkant van de paneel is te zien is. Als het drieluik dicht is. Waarbij zij eigenlijk op de grond ligt, omcirkeld door stille getuigen van tuinapparatuur. Dus een schep of een hark of een emmer. Die in mijn optiek zijn ze vrij agressief, ondanks dat ze passieve voorwerpen zijn. En die ontvouwen zich dan automatisch, waardoor eigenlijk tijd aan de kant geduwd wordt. En de pieta van mij en mijn oud-tante zichtbaar is. Dus het liggen en de tijd die verspringt, wordt daar heel erg in duidelijk. Als het drieluik zich heeft opengevouwen, dan vind je in de zijpanelen vind je twee glazen buisjes met de as van mijn oud-tante. Dus het gaat niet alleen om de representatie ervan, maar het gaat ook over het fysieke overblijfsel wat er is.
En sowieso de connotatie met religie zit er natuurlijk heel erg in. Ja. Het drieluik, de pieta.
Ja.
Terwijl je zelf net zei, ik ben areligieus opgevoed.
Ja.
Interessant misschien tot slot. Wat is de kracht van die beeldtaal? Waarom is dat toch een goede manier om dit verhaal te vertellen?
Ik denk dat dat voor mij op verschillende vlakken aansnijdt. Dat heeft zowel... ik ben natuurlijk wel in Maastricht opgegroeid, waar het katholiek is heel erg aanwezig is. Veel kunst en kunstgeschiedenis is inspiratie voor mij. Mm. Waarbij bijvoorbeeld de barok of de renaissance. En die zijn heel erg nauw vermengd natuurlijk met een bepaalde iconografie en katholieke kunst. Dit dient ook een van de grootste inspiratiebronnen van mij. En wat is eigenlijk wat het is, is dat het een hedendaagse heilige verklaring wordt van mijn oud-tante. Dus iets wat natuurlijk vroeger exclusief van de kerk was, kan ik op deze manier hedendaags van ons allemaal maken. En daar komt natuurlijk een eervolle vorm bij zitten, wat ik daarin belangrijk vind. En dat het bijvoorbeeld geautomatiseerd is, is daar natuurlijk een hedendaags element van. Maar
dus automatisch open, klapt,
ja,
bedoel
ja,
je eigenlijk?
Ja, ja, en dicht.
En dicht, ja.
We hebben geen mens ervoor nodig. Dus er zit geen sensor, bewegingssensor op, waardoor jij of ik het zou activeren. Maar het leven wordt eigenlijk heel erg teruggegeven aan het werk, wat heel erg over de dood gaat.
Mooi. We kunnen het zien van 27 tot en met 29 maart in Ahoy, hè?
Ja.
Dankjewel. Fijn dat je er was.
Dankjewel, Luc.
Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We zijn er volgende week weer. Heel graag. Tot dan.